us better control over the task of organizing our thoughts. If it didn't do so, to my taste, we shouldn't deserve a computer at all.
De Psychologie van Totalitarisme door Matthias de Smet. Uitgegeven door Pelkmans. Inleiding. Een boek schrijven over totalitarisme. De gedachte bezocht mij voor het eerst op 4 november 2017. Of beter gezegd, ze kwam dan voor het eerst in mijn wetenschappelijk dagboek, een schriftje waarin ik zowat alles neerkrabbel waarvan ik veronderstel dat het ooit eens kan worden gebruikt voor een artikel of een boek. Ik verbleef op dat moment in het chalet van een bevriend koppel in de Ardennen. In de vroege ochtend, als het opkomend licht de bossen rondom het chalet hun kleur en klank teruggeeft, vouw ik daar graag mijn dagboek open om de gedachten neer te schrijven die zich 's nachts gesponnen hebben. Het was misschien de rust van de mij omringende natuur die me er gevoeliger voor maakte. Die ochtend in november werd ik reëel en prangend een nieuw totalitarisme gewaar, dat zich langzaam uit zijn zaad losmaakte en het weefsel van de samenleving deed verstarren. Het kon toen eigenlijk al niet meer worden ontkend. De greep van de overheid op het privéleven van het individu nam hand over hand toe. Het recht op privacy kalfde af, in het bijzonder sedert 9-11. Alternatieve stemmen werden in toenemende mate gecensureerd en gesanctioneerd, vooral in de context van het klimaatdebat. Het aantal intrusieve acties door veiligheidsdiensten steeg exponentieel, enzovoort. Het initiatief kwam daarbij niet alleen vanuit de overheid. Met de opkomst van de woke-cultuur en de klimaatbeweging steeg de roep naar een nieuwe, hyperstrenge overheid ook uit de bevolking zelf op. Terroristen, klimaatveranderingen, heteroseksuele mannen en later ook virussen waren te gevaarlijk om met ouderwetse middelen aan te pakken. Het technologische trekken en tracen van de bevolking werd meer en meer aanvaardbaar en zelfs noodzakelijk geacht. Het door Hannah Arendt opgeroepen dystopische toekomstbeeld dat er na de val van het nazisme en het stalinisme een nieuw soort totalitarisme op zou staan, een totalitarisme dat niet meer zou worden geleid door sappige bendeleiders als Jozef Stalin of Adolf Hitler, maar wel door droge bureaucraten en technocraten, tekende zich steeds realistischer af aan de maatschappelijke horizon. Die bewuste ochtend schetste ik het grondplan van een boek waarvan ik zou onderzoeken wat de psychologische wortels van het totalitarisme zijn. Ik vroeg me toen in de eerste plaats af waarom rees die radicaal nieuwe staatsvorm voor het eerst op in de eerste helft van de 20e eeuw? En ook, waarin ligt het verschil met de klassieke dictaturen van wel eer? De essentie van dat verschil ligt op psychologisch vlak. Dictaturen zijn op een primitief psychologisch mechanisme gebaseerd, namelijk op de vrees die het agressieve potentieel van het dictatoriale regime inboezemt bij de bevolking. De totalitaire staat daarentegen is gegrond in het ontzagwekkende psychologische proces van massavorming. Alleen een grondige analyse van dit proces laat toe om de ronduit verbluffende kenmerken van een getotalitariseerde bevolking te begrijpen. Zoals de radicale bereidheid van de individuen om hun persoonlijke belangen op te offeren uit solidariteit met het collectief, dat wil zeggen de massa. De intolerantie ten aanzien van dissidente stemmen en de vatbaarheid voor absurde pseudo-wetenschappelijke indoctrinatie en propaganda. Massavorming is in wezen een vorm van groepshypnose, die individuen van elk vermogen tot kritische afstandsname en ethisch besef berooft. Dit proces heeft een sluipend karakter. Een bevolking valt er argeloos aan ten prooi. Om het met de woorden van Yuval Noah Harari te zeggen, de meeste mensen zouden het niet opmerken mocht er zich een totalitaire staat installeren. We associëren totalitarisme vooral met werk, concentratie en uitroeiingskampen, maar dat is dus slechts de laatste verbijsterende stap van een lang proces. In de maanden en jaren die volgden op de initiële notities verschenen er steeds meer verwijzingen naar totalitarisme in mijn dagboek. Ze sponnen zich uit tot steeds langere draden die zich organisch verbonden met de andere onderwerpen van mijn wetenschappelijke interesses. Het psychologisch probleem van totalitarisme raakt bijvoorbeeld aan de diepgaande crisis die in 2005 in de wetenschappen losbarstte. Een thema dat ik in mijn doctoraat uitvoerig heb onderzocht. Slordigheden, fouten, geforceerde besluitvorming en zelfs regelrechte fraude bleken zo wijdverspreid in wetenschappelijk onderzoek dat een onthutsend hoog percentage van die onderzoeksartikelen tot 85% in sommige wetenschapsgebieden tot radicaal verkeerde besluiten komt. En wat vanuit psychologisch oogpunt het meest interessante is, de meeste onderzoekers verkeren daarbij in de overtuiging dat ze min of meer correct handelen. Op een of andere manier beseffen ze niet dat hun onderzoeksmethode hen niet dichter bij de feiten of de realiteit brengt, maar eerder een fictieve werkelijkheid creëert. Dat is een ernstig probleem natuurlijk, zeker voor een maatschappij die een blind vertrouwen heeft in de wetenschap. En dat probleem houdt rechtstreeks verband met het fenomeen van het totalitarisme. Het is exact dit wat de Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt ons toont. De grondstroom van totalitarisme is het blinde geloof in een soort statistisch cijfermatig onderbouwde wetenschappelijke fictie, die een radicale minachting voor de feiten vertoont. Het ideale subject voor een totalitair regime is niet de overtuigde nazi of de overtuigde communist, maar iemand voor wie het onderscheid tussen feit en fictie en het onderscheid tussen waar en vals niet meer bestaat. De gebrekkige kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek legt een fundamenteler probleem bloot. Er schort iets aan ons wetenschappelijk wereldbeeld. En de gevolgen daarvan laten zich veel ruimer gelden dan alleen maar academisch onderzoek. Ze liggen ook aan de oorsprong van een diepgaand onbehagen dat de laatste decennia meer en meer voelbaar werd in de maatschappij. Het toekomstbeeld werd meer en meer getekend door pessimisme en perspectiefloosheid. Als onze samenleving niet zal worden weggespoeld door wassende zeeën, dan wel door de vluchtelingenstroom. Het grote verhaal van deze maatschappij, het verhaal van de verlichting, leidt, om het zacht uit te drukken, niet langer tot het optimisme en het positivisme van weleer. De psychologische toestand van de maatschappij getuigt daarvan. Een groot deel van de bevolking bevindt zich in een quasi-volstrekt sociaal isolement. Ziekteverlof door psychologisch lijden en gebruik van psychofarmaca volgen een exponentiële curve. De diagnose burn-out neemt epidemische vormen aan en bedreigt het functioneren van bedrijven en overheidsinstellingen. In 2019 werd deze impasse ook in mijn eigen professionele omgeving scherp voelbaar. Ik zag rondom mij zoveel collega's uitvallen door psychische problemen dat de vooruitgang van het dagelijks werk er ernstig door gehinderd werd. Ik deed er dat jaar bijvoorbeeld bijna 9 maanden over om een contract ondertekend te krijgen dat ik nodig had om van start te kunnen gaan met een onderzoeksproject. Op de universitaire diensten die zich moesten buigen over het contract en hun goedkeuring geven, was er altijd wel iemand in ziekteverlof omwille van psychisch lijden. Alle maatschappelijke stressindicatoren stegen in die periode exponentieel. Wie vertrouwd is met systeemtheorie weet wat dat betekent. Het systeem stevend af op een kantelpunt. Het gaat zich reorganiseren en een nieuw evenwicht zoeken. Eind december 2019, in hetzelfde Ardeense chalet waar ik het eerder over had, waagde ik me voor het aanwezige gezelschap van vrienden aan een kleine voorspelling. We werden een deze dagen wakker in een andere maatschappij. Die intuïtie verleidde me zelfs tot daden. Een paar dagen later stapte ik naar de bank om de lening van mijn huis af te betalen. Of dat nu verstandig was of niet, hangt volledig af van het perspectief dat je inneemt. Vanuit puur economisch-fiscaal oogpunt wellicht niet. Maar daar was het me niet zozeer om te doen. Ik wilde vooral mijn soevereiniteit terug. Me niet schat en medeplichtig weten aan een financieel systeem dat naar mijn interpretatie een aandeel had in de maatschappelijke impasse die zich opdrong. De bankdirecteur had wel oor naar mijn verhaal. Hij kon zich er zelfs heel goed in vinden. Maar hij wilde per se weten op welke gronden ik me vastberaden genoeg voelde om ook tot actie over te gaan. Zelfs een gesprek van anderhalf uur verstond niet om de leegte van die vraag op te vullen. Ik liet hem uiteindelijk ver voorbij het sluitingsuur, peinzend en piekerend achter in zijn filiaal dat kort daarna zou worden opgedoekt. Een paar maanden later, in februari 2020, begon het werelddorp op zijn grondvesten te beven. Er kondigde zich een crisis aan waarvan de gevolgen onoverzienbaar waren. In een paar weken tijd raakte iedereen in de greep van een verhaal over een virus. Een verhaal dat ongetwijfeld op feiten gebaseerd was, maar op welke? We vingen voor het eerst een glimps op van de feiten via beelden uit China. Een virus noopte de overheid daar tot de meest drastische maatregelen. Volledige steden werden in quarantaine geplaatst. In allerijl werden nieuwe ziekenhuizen gebouwd. Figuren in witte pakken desinfecteerden de publieke ruimte, enzovoorts. Hier en daar klonk dat de totalitaire Chinese staat overreageerde en dat het nieuwe virus niet erger was dan een griep. En ook het omgekeerde werd gesuggereerd, dat het veel erger moest zijn dan men liet doorschemeren, want dat geen enkele overheid anders dergelijke vergaande maatregelen zou treffen. Toen speelde alles zich nog ver van ons bed af en gingen we ervan uit dat het verhaal ons niet toeliet om de precieze feiten te kennen. Tot het virus in Europa arriveerde. We registreerden nu zelf het aantal besmettingen en doden. Er werden beelden getoond van overvolle spoeddiensten in Italië, van kolonnes legervoertuigen die lijken afvoerden, van ruimtes vol doodskisten. De gerenommeerde wetenschappers van Imperial College voorspelden met stelligheid dat er zonder de meest drastische maatregelen wereldwijd tientallen miljoenen doden zouden vallen. De in Bergamo dag en nacht loeiende sirenes smoorden elke stem die in de publieke ruimte twijfelde aan feiten. Verhaal en feiten leken vanaf dan samen te vallen en onzekerheid maakte plaats voor zekerheid. Het onvoorstelbare werd werkelijkheid. Er ontstond in een mum van tijd een wereldwijd maatschappelijk draagvlak om het voorbeeld van China te volgen en een groot deel van de wereldbevolking onder feitelijk huisarrest te plaatsen. Iets waarvoor de term lockdown werd bedacht. Een onwezenlijke stilte daalde over de wereld neer. Onheilspellend en bevrijdend tegelijkertijd. Het uitspansel zonder vliegtuigen. De verkeersaders zonder jagend bloed. Het stof van de jacht op ijdele verlangens dwarrelde neer en in Indië werd de lucht zo zuiver dat op sommige plaatsen voor het eerst in 30 jaar de Himalaya terug zichtbaar werd aan de horizon. En daar bleef het niet bij. Er gebeurde ook een heuse wissel van de macht. Virologen, experts werden opgeroepen als de varkens van Orwell, de slimste dieren van de boerderij, om de onbetrouwbare mensen, politici, te vervangen. Zij zouden de dierenboerderij met correcte, wetenschappelijke informatie leiden in tijden van pest. Maar ze bleken al ras nogal wat gewone menselijke tekortkomingen te vertonen. Ze maakten in hun statistieken en grafieken zelfs fouten die gewone mensen niet snel zouden maken. Het ging zelfs zo ver dat ze op een bepaald moment alle doden als coronadoden telden. Ook de mensen die pakweg aan een hartaanval waren gestorven. En ze hielden zich niet altijd aan hun woord. Ze beloofden dat de poorten naar het Rijk der Vrijheid zich zouden openen na twee dosissen van het vaccin. Maar toen het zover was, veranderde er helemaal niets en kwamen ze met de noodzaak van een derde dosis aandraven. En net als de varkens van Orwell veranderden ze 's nachts soms ongemerkt de regels. Eerst moesten de dieren de maatregelen volgen omdat het aantal zieken de capaciteit van de gezondheidszorg niet mocht overschrijden. Flatten the curve. Maar op een dag werden ze wakker en stond in witte letters op de muren gekalkt dat de maatregelen verlengd moesten worden omdat het virus moest worden uitgeroeid. Crush the curve. De regels veranderden op den duur zo vaak dat enkel de varkens ze zelf nog leken te kennen. En zelfs dat was niet zeker. Het maakte sommigen wantrouwig. Hoe kan het dat die experts fouten maken die zelfs leken niet zouden maken? Het zijn toch wetenschappers? Het soort mensen dat ons naar de maan bracht en ons supersnel internet bezorgde? Hoe dom konden ze toch niet zijn? Waar wilden die varkens naartoe? Hun beleid gaat stevast in dezelfde richting. Bij elke nieuwe stap verliezen we meer van onze vrijheden. Daar willen die varkens naartoe, ons herleiden tot een QR-code in een groot technocratisch medisch experiment. Zo werden de meeste mensen uiteindelijk zeker, heel zeker, maar wel van de meest tegengestelde dingen. Sommigen dat we met een moordvirus te maken hadden, anderen dat het niets anders was dan een seizoensgriep, nog anderen dat het virus niet bestond en dat er een wereldwijd complot aan de gang was. En er waren dan ook nog een aantal die met enige onzekerheid bleven tolereren en zich bleven afvragen hoe kunnen we adequaat begrijpen wat er zich afspeelt in onze samenleving. De coronacrisis kwam geenszins uit de lucht vallen. Ze paste in een reeks van een steeds krampachtiger en zelfdestructiever wordende maatschappelijke reactie op objecten van angst. De terrorist, de klimaatopwarming, het coronavirus. Telkens er een nieuw object van angst oprijst in de maatschappij, is er binnen ons huidige denken maar één antwoord en één verweer. Meer controle. Dat het menselijke wezen slechts een bepaalde graad van controle verdraagt, wordt daarbij over het hoofd gezien. Controledwang leidt tot angst en angst tot controledwang. Zo komt de maatschappij in een visueuze cirkel terecht die onvermijdelijk in totalitarisme uitmondt. Dat wil zeggen in extreme overheidscontrole en uiteindelijk in de radicale destructie van de psychische en fysieke integriteit van het menselijk wezen. We dienen de huidige angst en het psychologische onbehagen als een probleem op zich te beschouwen, een probleem dat zich niet laat herleiden tot angst voor een virus of om het even welk ander bedreigend object. Onze angst heeft een oorzaak op een volledig ander niveau. Het niveau van het falen van het grote verhaal van onze maatschappij. Het grote verhaal van onze maatschappij is een verhaal van de mechanistische wetenschap. Een verhaal waarin de mens gereduceerd wordt tot een biologisch organisme. Een verhaal ook dat de psychologische, symbolische en ethische dimensie van het menselijk wezen totaal miskent en zo de menselijke verhoudingen onmogelijk maakt. Iets dat in verhaal zorgt ervoor dat de mens geïsoleerd raakt van zijn medemens en van de natuur. Iets erin zorgt dat de mens niet langer resoneert met de wereld rondom hem. Iets erin verandert het menselijk wezen in een geatomiseerd subject. Het precies dit subject dat Hannah Arendt het elementair bestanddeel van de totalitaire staat herkende. Het totalitarisme is geen historische toevalligheid. In de finale analyse is totalitarisme het logisch gevolg van het mechanistisch denken en het ermee verbonden waanachtige geloof in de almacht van het menselijk verstand. Als dusdanig is het ook het symptoom bij uitstek van de verlichtingstraditie. Meerdere auteurs hebben deze stelling naar voren geschoven, maar een psychologische analyse ervan ontbreekt tot op heden. Dit boek komt aan die lacune tegemoet. We zullen het symptoom van het totalitarisme analyseren en het situeren binnen de ruimere logica van het maatschappelijke proces waar het deel van uitmaakt. In deel 1 van het boek, hoofdstuk 1 tot en met 5, bespreken we hoe het dominante mens- en wereldbeeld de mechanistisch-materialistische ideologie precies die maatschappelijk-psychologische toestand creëert waarop massavorming en totalitarisme gedijen. In deel 2, hoofdstuk 6 tot 8, bespreken we het eigenlijke proces van massavorming en het verband ervan met totalitarisme. In deel 3, hoofdstuk 9 tot 11, ten slotte gaan we op zoek naar hoe we het huidige mensbeeld en wereldbeeld kunnen overstijgen, zodat de symptomatische oplossing van het totalitarisme overbodig wordt. Deel 1 en deel 3 van dit boek verwijzen eigenlijk slechts in de marge naar totalitarisme. De focus van het boek ligt immers niet zozeer op wat men gewoonlijk met totalitarisme associeert, concentratiekampen, indoctrinatie, propaganda enzovoort, maar wel op het ruimere cultuurhistorische proces waaruit totalitarisme voortspruit. Zo ontdekken we dat het totalitarisme voorkomt uit evoluties en tendensen die zich dagelijks rondom ons voltrekken. Op die manier tast dit essay ook de mogelijkheid af om een uitweg te vinden uit de impasse waarin onze cultuur zich momenteel bevindt. De steeds heftiger wordende maatschappelijke crisissen van het begin van de 21ste eeuw zijn de veruitwending van een onderliggende psychologische en ideologische omwenteling. Een verschuiving van de tektonische platen waarop ons wereldbeeld gebaseerd is. We beleven het moment waarop een oude ideologie zich nog een laatste keer in haar volle macht opricht, alvorens ze definitief ten onder gaat. Elke behandeling van elk maatschappelijk probleem ook, die vanuit die oude ideologie vertrekt, zal het probleem uiteindelijk alleen maar erger maken. Men kan een probleem niet oplossen met hetzelfde soort denken dat het veroorzaakt heeft. De oplossing voor onze angst en onzekerheid ligt niet in steeds meer technologische controle. De eigenlijke opdracht waar we als individu en als maatschappij voor staan, is om een nieuwe mens- en wereldbeeld te construeren, een nieuwe grond te vinden voor onze identiteit, nieuwe principes te formuleren voor het samenleven met anderen, een herwaardering te realiseren van een oeroud menselijk vermogen, het spreken van waarheid.